Veiligheid versterkt als je samenwerkt. Dat is het thema van de Bewust Veilig Dag op 27 maart 2024. Maar hoe waarborg je die veiligheid als je werkt met onderaannemers? En welke stappen moet je zetten om veiligheid goed bespreekbaar te maken? Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering ga ik in gesprek met Henk Vreeswijk, algemeen directeur van Vreesmij. Zij werken veel met onderaannemers en werken zelf ook als onderaannemer. En daarna ga ik langs bij Roland Christenhuis, kampmanager bij de Siersgroep. En hij gaat me meer vertellen over de psychologische kant van veiligheid. De Henk, welkom. Kun je even kort vertellen over Vreesmij en wat jij daar doet?
Ja, ik ben directeur bij Vreesmij en Vreesmij is gespecialiseerd in het frezen van asfalt.
Ja.
Dat klinkt heel gek. Frezen doen we hout, allerlei andere materialen, maar wij asfalt. Wij halen het asfalt uit de weg voordat er een nieuwe asfaltlaag gelegd wordt.
En dat lijkt me soms ook nog wel een beetje spannend werk, zeker omdat het op de weg is. En hoe kijk je dan aan tegen veiligheid?
Ja, veiligheid is een heel complex geheel, zeker in de infra. Omdat je heel veel omstanders altijd op je werk hebt. Is het op de snelweg, dan heb je nog verkeer wat langs je heen raast. Maar ook in de bebouwde kom met fietsers en voetgangers. Die altijd graag de kortste weg naar hun bestemming willen hebben. En het liefst voor, onder of achter je vrees langslopen.
Ja, dat is nog een extra dimensie die je uit kan kijken als je in de infra werkt natuurlijk.
Zeker. En hekken, verkeersbegeleiders helpen daar niet altijd bij.
En wat vind jij van de algehele veiligheid in de bouw en infra? Hoe staat dat daarvoor?
Nou, ik vind in ieder geval met de komst van de veiligheidsladder, en de veiligheidsladder is daar een hulpmiddel in en geen doel op zich, is de veiligheid in ieder geval bespreekbaar geworden. En kunnen werknemers, dus ook onze mensen, in gesprek met de uitvoerder over wat op het werk gebeurt. En als ze zich niet veilig voelen, kunnen ze in ieder geval aan de bel trekken en is dat bespreekbaar. En dat is een enorme stap voorwaarts.
Ja, want dat was daarvoor was dat...
Ja, daarvoor was het best moeilijk. En als je dan als machinist opmerkingen maakte, konden wij wel eens een belletje krijgen 's middags van, nou, dit is een lastige machinist, die hoeven we morgen niet meer te hebben. Heb je niet een andere.
Oh, dat lijkt me best wel een overgang voor iedereen. Want sinds wanneer is dat dan? Wanneer...
Nou, dit is het proces van de laatste 4-5 jaar. Dat we zien dat hoofdaannemers zijn gestart met de veiligheidsladder. Dat is nu in ieder geval ook doorgeschoven naar onderaannemers. Dus wij zijn daar ook actief mee. Wij zijn daarover in gesprek met onze werknemers. Maken het bespreekbaar, proberen hun in ieder geval te motiveren dat ze het ook bespreekbaar maken op het werk. Dat is best lastig
en
dat is enorm wennen, maar we zien wel dat het werkt.
En op welke manier zijn jullie daar dan mee bezig? Hoe pak je dat aan?
Wij gaan gewoon met onze werknemers in gesprek op vergaderingen, bijeenkomsten. Eén keer per jaar hebben we alle machinisten bij elkaar, dan is het een hoofdthema. En door het jaar heen spreken we ze daar ook op aan. Ja.
Je spreekt ze erop aan, maar zijn er dan nog andere manieren waarop je dat kan waarborgen in je eigen onderneming?
Laat ik zo zeggen, in de eigen onderneming waarborgen we dat in ieder geval door het continu bespreekbaar te maken. En je wil mensen graag dat ze hun gedrag aanpassen. En dat kan je alleen maar doen door ze constant spiegel voor te houden. En de kracht zit in de herhaling.
Ja, precies.
Ja, blijven voorspiegelen. Ja.
Maar dat lijkt me toch best wel lastig als je zegt van, zo'n omschakeling is 4-5 jaar geleden geweest. En dan zijn mensen toch, toch een soort van geconditioneerd om daar niet al te moeilijk misschien over te doen. Ik bedoel, als je machinist bent en 5 jaar geleden trok je mond open en er wordt gezegd, kunnen we een ander hebben? Dan zit dat er toch nog wel behoorlijk in, kan ik me voorstellen.
Ja, eigenlijk zit de veiligheid ook in het gedrag bij de mensen zelf. Want iedereen wil ook graag aan het eind van de dag op tijd naar huis.
Ja.
En als je het werk, als je een uitvoerder aanspreekt, zo kan ik niet verder werken, zit er natuurlijk een risico in dat je een uur stilstaat en dat je later thuis bent. Dus het begint ook bij de mensen zelf. Dus je moet dan ook die stap voor jezelf nemen om veiligheid bespreekbaar te maken. En dan ook het risico te hebben dat je wat later klaar bent. Maar dat is heel moeilijk. Dat is een ongelooflijk lastige voor de personen zelf ook.
Ja, dat lijkt me ook heel lastig. En als je dan samenwerkt met, want jullie werken ook veel samen met andere, met onderaannemers. En hoe gaat dat dan? Want iedereen staat er toch weer, kan ik me voorstellen, anders in. Hoe breng je dat op één lijn?
Ja, dat is een hele lastige, want we kennen natuurlijk allemaal het fenomeen. Iedereen vecht voor zijn eigen plekje in het werkvak. Zeker als je met heel veel disciplines tegelijk aan het werk bent. En dat zie je tegenwoordig steeds meer, zeker in weekendafsluitingen. Wat daar heel belangrijk is, is in de voorbespreking, dan brengt de uitvoerder de verschillende disciplines aan één tafel. Dat heet of een voorbespreking, vaak noemen ze dat ook wel een lean sessie. En het is heel belangrijk dat dan alle disciplines aan het woord komen en met elkaar bespreken wat ze allemaal gaan doen. En dan kan je ook met elkaar afstemmen wie waar gaat beginnen, zodat je elkaar niet in de weg zit.
Ja, en dat werkt ook goed?
Dat werkt op zich heel goed. Het wordt wel eens spannend als de afzetting een uurtje later staat als gepland. Want dan schuiven alle tijden eigenlijk in principe een uur op dat iedereen mag beginnen. Maar dat is natuurlijk heel vervelend, want iedereen wil dan toch zo snel mogelijk het werkvak in. En dan zie je wel eens dat alles tegelijk gaat. We missen dan nog een beetje de regie van de uitvoerder die zegt, ho, we hadden afgesproken, jij gaat een kwartier naar hem en jij gaat een kwartier naar hem. Iemand die dan ook die regie doet. Maar goed, als ze gewoon op tijd gaan, dan zien we dat ze netjes één voor één het werkvak ingaan en dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om met zijn werkzaamheden te beginnen.
En als ik het dan zo hoor, want dan, nou ja, goed, het klinkt alsof dingen ook wel eens gewoon kunnen uitlopen. Moet er dan eigenlijk minder op een dag gepland worden, zodat er meer tijd is juist om dit soort protocollen ook door te nemen?
Nou, wat heel fijn, laat ik zo zeggen, het is een soort natuurlijke sport in de infra. En je wil zo min mogelijk hinder veroorzaken. Dat willen zeker de wegbeheerders, ja. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. Zeker gemeenten vinden het heel spannend om een weg af te sluiten. Rijkswaterstaat durft dat wel, helaas alleen in het weekend. Dat vinden we ook heel jammer. Maar dat betekent wel dat je in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk moet doen. Dat snap ik. Wat er tegenwoordig bij komt, omdat je zoveel disciplines hebt, dat ze alles tegelijk willen. En dan is wat extra tijd. Komt de veiligheid zeker ten goede.
Ja. Ja, want dat is dan nog heel specifiek inderdaad voor de infra. En dan moet dan nog een weg afgezet worden. Of misschien niet. En wordt de helft van de weg alleen maar afgezet. Hoe bespreek je dat? Want ik kan me voorstellen dat, ik snap, er komt een zeker risico bij kijken. Zeker in de bouw en de infra. Maar dat probeer je natuurlijk zo ver mogelijk te minimaliseren. Maar heb je ook wel eens gezegd van, ja, die weg moet gewoon echt dicht. Want zo kan het anders niet.
Ja, dat gebeurt zeker ook al in de voorbespreking. Als je merkt dat je met te veel mensen, en je gaf net het voorbeeld, een weg voor de helft afsluiten. Dat betekent dat de andere helft nog in gebruik is.
Ja.
Dat kan best tricky zijn. We hebben nog recent een mooi voorbeeld hier in de buurt, in Uithoorn. Op het busstation, dan moesten de bussen blijven rijden. Dat is ook een fenomeen tegenwoordig. De bus mag nooit gehinderd worden.
Ah.
Ja, en dan kan het best gevaarlijk zijn als toch nog zo'n bus door je werkvak komt. En toen had onze regioleider had ook aangegeven, dit kan eigenlijk niet. Uiteindelijk moest het werk toch doorgang vinden zoals ze het allemaal bedacht hadden. 'S Nachts heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een bus en een mobiele kraan. En dat is dan heel jammer
dat
gebeurt. Op zich is dat wel besproken in de week daarna. Er kwam nog een fasering achteraan het volgende weekend. En toen kon het wel.
Dus het moet dan toch eerst even laten zien dat het toch echt zo gevaarlijk is als het wordt ingeschat al van tevoren.
Nou, helaas is dat nodig.
Ja,
ja, dat is bijzonder jammer. Want in dit geval was er geen menselijke letsel. Je wilt toch geen ongeval hebben met menselijk letsel dan eerst als voorbeeld moet gelden.
Nee. En jij bent zelf ook, heel even, want we hebben het dan over veiligheid, maar ik ben ook bij jou gekomen, want je hebt wel best wel, vind ik zelf, een bijzondere stap gezet. Want, nou, misschien kan je dat zelf vertellen. Wat ben jij gaan doen voor de veiligheid?
Ja, dat is eigenlijk uit een grapje geboren, maar ik ben ook middelbaar veiligheidskundige.
Ja.
Toen wij bezig waren met een zelfassessment voor de veiligheidsladder, die ook wij gehaald hebben, toen stond er in de stukken dat je ook een veiligheidskundige moet hebben. Wij hebben een hekel aan extern. We zijn een beetje eigenheimers, dus wij doen alles het liefst zelf.
Ja.
Dus we zaten dat met z'n drieën voor te bespreken. En eigenlijk toen het woord veiligheidskundige aan bod kwam, toen keek ik een van de twee collega's aan. En mijn andere collega zag dat. Toen keken we met z'n tweeën één collega aan. En die zei, ja, maar dat ga ik toch echt niet doen. Toen heb ik een grapje gezegd, nou, dan ga ik met je mee. En de andere collega zei ook, ga met je mee. En uiteindelijk hebben we het met z'n drieën gedaan. Wat ik niet wist, wat best wel pittig was.
Ja,
dat was, we dachten nog, het is een cursus. Maar het is geen cursus. Het is een daadwerkelijke opleiding, inclusief scriptie. Dus er ging iets meer tijd in zitten als gepland.
En hoeveel tijd ben je ermee kwijt geweest uiteindelijk?
Uiteindelijk zijn we er bijna een jaar mee bezig geweest. Best veel tijd ook nog in de vrije uurtjes met het maken van een scriptie.
Yeah.
Uiteindelijk hebben we het volbracht met z'n drieën, hand in hand. En hebben we heel veel steun aan elkaar gehad. Dus het is een hele goede exercitie geweest.
Ben je dan nu ook anders naar veiligheid gaan kijken door die opleiding?
Ja, zeker. Dat heb ik ook in de inleiding van mijn scriptie geschreven. Eigenlijk zou elke leidinggevende of eindverantwoordelijke, dus een directeur van een bedrijf, een stuk van de theorie van de opleiding moeten doen. Niet de hele opleiding. Dat vraagt te veel tijd, denk ik. Maar er wordt heel erg duidelijk gemaakt wat de Arbo-wet inhoudt en wat je verantwoordelijkheden zijn. En ik vind dat zou eigenlijk niet alleen moeten voor de directeuren van de bouwbedrijven, maar ook voor onze opdrachtgevers. En of dat dan in de bouw of in de infra is, uiteindelijk zijn zij eindverantwoordelijk. En dat wordt heel vaak vergeten.
Ja, en met welk nut zouden ze dat dan moeten doen? Als iemand nu luistert en denkt van ja, maar ik snap het wel. Wat leert hij dan extra?
Nou, wat hij dan extra leert is uiteindelijk waar je voor verantwoordelijk bent als opdrachtgever of als eindverantwoordelijke. En wat je moet organiseren zodat mensen veilig hun werk kunnen doen. Ja. En als ze dat niet kunnen doen, dat uiteindelijk jij wordt aangesproken.
En heb je dan ook wel eens situaties gehad waarvan je dacht van oké, we leggen nu echt het werk nu gewoon stil. Dit is niet veilig.
Ja, die situaties komen we helaas tegen. En echt het werk stilleggen, de instructie die wij in ieder geval onze mensen meegeven is, ga naar de uitvoerder en maak het bespreekbaar. En ik noemde het in het begin al, fietsers en voetgangers. Ja. We zien het heel veel in de bebouwde kom. Maar als die voor en achter je vrees langslopen of onder de band van de vrees door, ja, leg echt het werk stil. Het is heel moeilijk uit te leggen als je 's middags toch iemand aanrijdt. Dan heb je 6 uur lang je best gedaan. Zo leggen we dat onze mensen ook uit. Maar uiteindelijk ben jij wel degene die het gedaan hebt. En als je niet oppast, word je nog meegenomen en ben je nog verdachte ook.
Oh ja, dat is wel inderdaad.
Ja, dat is een hele gemene. Doe je de hele dag je best om mensen te ontwijken. Ja. En die hebben het niet in de gaten, want die hebben maar één blik voor ogen. Hoe kom ik zo snel mogelijk op school of in de winkel of waar else?
Ja, ik heb wel eens bij wat wegwerkzaamheden gestaan, waar toch opeens een fietser even, ondanks dat hij tegen geprobeerd werd houden, toch nog even langs glipt inderdaad, omdat hij van de ene kant naar de andere kant even snel moest. Wat een heel gevaarlijke situatie ook toen opleverde. Dat ik dacht, je ziet toch dat dit ook niet handig is. Maar mensen vinden dan toch net iets belangrijker om 5 minuten eerder ergens te zijn, blijkbaar.
Ja, mensen hebben altijd haast, hè? Of je wil wel op tijd op school zijn en dan zijn ze net te laat. Dus dan hebben ze maar één blik voor ogen. Hoe kom ik zo snel mogelijk op tijd waar ik zijn moet?
Ja, nou ja, je hebt nu zo'n opleiding en je bent er natuurlijk veel mee bezig. Maar wat vind jij, wat moet er nu echt beter? Is er iets op het gebied van veiligheid waarvan jij denkt, nou, dat zou echt beter moeten?
Nou, wat ik zie, in ieder geval in de wegenbouw, er wordt best veel middels toolboxen gewezen op mensen op hun veiligheid en wat ze moeten doen. Hoe te handelen in bepaalde situaties. Wat ik daar eigenlijk in mis, dat maken we de laatste tijd wel mee, is een toolbox voor de uitvoerder. Ja. De uitvoerder die dan een soort escalatieprotocol, noem ik het maar in deftige woorden, heeft. Dat als er onvoorziene omstandigheden op het werk zich voordoen en het werk komt stil te liggen, dat hij dan ook weet hoe die moet acteren. We zien heel vaak dat een uitvoerder een deadline heeft. Zeker in de weekendwerken. Dan maandagochtend moet die weg weer open. En dat is het enige doel wat hij voor ogen heeft. Maar stel nou dat door onvoorziene omstandigheden toch niet kan. Wat kan hij dan doen? Wie moet hij inzijnen? En wat vooral belangrijk is ook, wie van de opdrachtgever kan hij daarbij betrekken?
Ja, en dan ben ik eigenlijk ook nog wel heel erg nieuwsgierig. Want zeker in zo'n hele keten wordt er nog volgens mij ook nog wel eens op elkaar gemopperd. Een soort van, ja, maar die onderaannemer, weet je wel, wij zijn al heel ver met veiligheid. Maar het is dan toch moeilijk om die onderaannemer mee te nemen. Ik kan me voorstellen dat een niet helemaal recht beeld is van de situatie namelijk. Wat vind jij, wat zou de opdrachtgever meer moeten doen om onderaannemers mee te nemen in dat proces?
Wat heel belangrijk is van tevoren met elkaar het werk doornemen. En wij zien ook, wij hebben vorig jaar een ongeval gehad, ook met persoonlijk letsel. Daar zijn we ook enorm van geschrokken. En wat wij in ieder geval merken, wij zijn ook gewend als we bij een opdrachtgever van tevoren komen alleen te praten over de inhoud van het werk. Waar moet het gebeuren? Hoeveel? Hoe laat? Waar moeten we verzamelen? En we hebben gezegd, we gaan onze klanten daar toch bij helpen. We gaan een soort vragenkaart maken waar ook de onderwerpen over veiligheid aan de orde komen. Ja. Als hulpmiddel voor onszelf, maar ook als hulpmiddel voor de uitvoerder, om dat in ieder geval bespreekbaar te maken.
Ja, want je zegt het, als er zo'n situatie wat jullie vorig jaar hebben gehad dan toch gebeurt, schrikt dat dan toch weer de hele organisatie? Hier toch weer even op?
Ja, dit was een ongeval met behoorlijke impact. Een van onze werknemers behoorlijk gewond aan zijn gezicht.
Oh, yeah.
Ja, daar schrikt de hele organisatie van.
Ja.
Het is het zwaarste ongeval wat in ieder geval in mijn historie bij Vrees Mij gebeurd is. En ik kan 30 jaar terugkijken. Dat heeft een enorme impact op mensen. Gelukkig staat hij er zelf heel positief in en is zijn doel weer om op de vrees terug te komen. Dat is die helaas nog niet. Maar dat heeft een enorme impact en dat zet iedereen nog weer eens op scherp in dit soort situaties.
Ja, dat snap ik heel erg goed. Laten we dan nog even eindigen met één praktische tip. Als je één praktische tip zou mogen meegeven aan iedereen die luistert op het gebied van veiligheid, wat zou je dan willen meegeven?
Ja, toch wel de toolbox voor de uitvoerder.
Toolbox voor de uitvoerder. Oké, nou dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dan gaan we het nu met Roland Christenhuis hebben over de psychologische kant van veiligheid. Roland, fijn om hier te zijn. Dankjewel. Kan je me iets meer vertellen over jouw werk en over Siers Groep?
Nou, de Siers Groep, wij zijn een ondergrondse aannemer in de ondergrondse infra. We werken door heel Nederland, ook in Duitsland. En we leggen kabels en leidingen. Dat doen we nu 60 jaar dit jaar. Dus het is een jubileum.
Jee, gefeliciteerd.
Dankjewel. We gaan het uiteraard wel groots vieren nog met de hele Siers familie. Want zo wordt het in ieder geval zo zien
en,
bij onze mensen.
En hoe groot is die familie?
Wij zijn nu met een man / vrouw van 800. En dagelijks hebben we een man of 2000 aan het werk. Door 250 werkplekken, variërend van een paar minuten tot een aantal jaar. Leuke uitdagingen.
Dat is flink inderdaad, ja.
En leuke afwisseling.
En wat doe jij dan precies? Want CAM manager?
Ik ben zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu binnen de hele Siers Groep. Nou, daar heb ik ook een afdeling voor met fantastische mensen die mij daarmee helpen. Elke dag is een verrassing. Hè? Je maakt een planning en je hoopt dat je daaraan kunt houden. Maar ja goed, er hoeft maar iets te gebeuren met zoveel werkplekken. Wat nog wel eens gebeurt. Ja goed, je gooit je hele rooster om en je gaat acteren op datgene wat er dan gebeurt. Ik zelf ben met name mee bezig om ervoor te zorgen dat mijn mensen op mijn afdeling zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.
Mooi. Ik wil het met jou heel graag hebben over de psychologische kant van veiligheid. En voor iedereen die nu denkt van dat klinkt heel leuk, maar wat betekent dat precies?
Nou goed, wat dat precies betekent, ik kan het in ieder geval vertellen wat
voor
mij betekent.
Ja, wat voor jou betekent, ja.
Voor mij is het het gedeelte wat tussen de oren zit.
Ja.
Kijk, we hebben natuurlijk binnen BV Nederland hebben allerlei certificaten die we kunnen halen. Bijvoorbeeld het VCA-certificaat, veiligheid checklist aannemers. Nou, de meeste bouwbedrijven hebben dat certificaat. Maar dat is heel zwart-wit. Dat is goed of fout.
Ja.
En dat is ook nog heel tastbaar, want het is vaak nog zichtbaar. Mensen kunnen zien, dat is niet goed of dat is juist wel goed. En bij psychologische veiligheid ga je het veel meer hebben over wat tussen de oren zit. En een stuk houding en gedrag, veiligheidsbewustzijn van mensen. En dat is in ieder geval voor mij een stuk psychologische veiligheid.
Ja, dus het is echt dat mensen bewust zijn van wat veiligheid is. En ook misschien dat we het met elkaar kunnen bespreken. En dat het meer tussen de oren zit dan dat je een lintje ergens spant of een hek afzet of iets. Dat soort dingen.
Ja, en het zijn de gedragingen en de houding van mensen die dan bepalend zijn van datgene wat je als hardware hebt.
Ja.
Die VCA. En dan heb je dat stukje software wat dan tussen de hersenen of tussen de oren zit in de hersenen. Nou ja goed, dat goed overeenkomt.
Ja.
En dus dat je bewust bepaalde gedragingen doet om ervoor te zorgen dat dat er veilig gewerkt kan worden.
Ik had het hiervoor met Henk erover en die had het ook over. Die zei we hadden 5 jaar geleden nog, als er dan een machinist was en die zei op een werkplaats dat is misschien niet zo veilig. Dan werd er gezegd door het bedrijf misschien willen we volgende keer een andere machinist. Deze is wel een beetje lastig. En sinds die veiligheid die veiligheidsladder bezig zijn, is dat wat normaler geworden om dat ook bespreekbaar te maken. Dat is misschien wel herkenbaar ook voor jou.
Absoluut. Kijk, het is toch wel helemaal in de aannemerij en in de bouwwereld. Het is toch wel een beetje een stoere cultuur.
Ja.
En dat durf ik wel en dat doe ik altijd zo. Dat is natuurlijk ook een veelgehoord woord of zin, waar wij ook dagelijks mee te maken krijgen. Alleen je ziet dat mensen zich wel steeds meer bewust worden van ook de complexiteit, ook van bijvoorbeeld omgevingen. Het is niet meer dat we altijd door maagdelijke grond gaan in een weiland waar verder geen gevaren zijn. Nederland wordt steeds drukker, wordt steeds meer gebouwd, de wegen worden steeds meer. Dus je hebt zoveel externe factoren die bepalend zijn of jij je werk veilig kunt uitvoeren. En dan kom je niet alleen maar weg met een schikhekje of een bakentje of een helmpje.
Ja.
Daar moet meer bij komen. Nou ja, goed. En daar zitten wij volop in. Als Siers zijnde, maar gelukkig ook eigenlijk heel BV in Nederland.
En dan heel even, want je zei het net over het tastbaar. Weet je, zo'n hek is tastbaar. Maar hoe maak je dan die psychologische kant tastbaar voor iedereen die bijvoorbeeld bij Siers Groep werkt?
Ja, ik denk de basis ligt in een stuk cultuur. En ook wat je als bedrijf zijnde enerzijds uitstraalt, maar ook wil uitstralen. Maar ook zorgt voor openheid. En op het moment dat mensen de sociale veiligheid, ze voelen zich vrij om dingen te mogen melden. Ze voelen zich vrij om te zeggen, dat vind ik niet veilig om te doen, dus dat doe ik niet. Dat ze dan vervolgens ook de steun van het bedrijf krijgen van, heel goed dat je dat hebt gedaan, top, zijn we blij mee en wij staan volledig achter jou.
Ja.
Wat er ook de consequenties maar zijn. En dat is denk ik een heel groot punt wat gaat helpen om mensen toch ervoor te laten zorgen dat ze toch dingen melden. Dat ze zich niet alleen voelen, want dat is echt funest.
Ja.
Maar ook dat ze zich serieus genomen voelen.
Want Henk zei, ja, we praten gewoon heel veel met mensen. Maar dat is dus ook echt, je moet gewoon echt heel veel met mensen praten in die cultuur. Laten zijn dat het ook gewoon stoer is om te zeggen, hey, dit is niet veilig.
Absoluut. Kijk, ja. het open, kijk, met communicatie valt en staat alles. En ik denk met name op het moment dat je het over communicatie hebt, zorg ervoor dat dat open is. En dan is in die zin het stuk hiërarchie ondergeschikt. En ik denk dat wij dat bijvoorbeeld ook als sierzijnde ook door schade en schande, maar ook zeker geleerd hebben om juist een open cultuur te hebben, waarbij eigenlijk ook bij ons, we hebben een vrij platte organisatie, de deuren staan altijd open. Ja. En dat maakt het wel dat mensen zich ook gewoon welkom voelen om zaken te mogen zeggen. En dat is niet alleen tegen een uitvoerder, maar ook net zo goed bij een bedrijfsleider of bij een directeur naar binnen stappen van, joh, ik zit hier mee of ik loop hier tegenaan. En dan ook dat die directeur dan ook bijvoorbeeld op een adequate manier daarop reageert.
Ja, ik wou zeggen, want het feit dat je dan durft te zeggen, maar degene, de leidinggevende, die moet ook op een bepaalde manier natuurlijk kunnen reageren.
Absoluut. Kijk, en het begint, hè, wat dat betreft, als je hiermee bezig wil, echt top-down. Want ja, je moet echt vanuit de top van het bedrijf, die moet ook de meerwaarde hiervan inzien. En op het moment dat men dat inziet, nou, gelukkig hebben, is dat bij Sears wel zo. Men ziet dat erin. Ja, en dan druppelt het langzaam door, zeg maar, de rest van de organisatie. En dat is wel essentieel om ook een cultuurverandering binnen een bedrijf te gaan krijgen. Waarbij je gaat naar dat mensen mogen zeggen wat ze vinden. Weten dat ze daardoor niet worden afgerekend of dat het hen gaat achtervolgen. Want dat is ook nog essentieel. Op het moment dat iemand een werk stillegt van ik vind het niet veilig, dat dat niet in een functioneringsgesprek terugkomt. Hey, jij hebt dat gesprek of dat werk toen stilgelegd. Dat doen we niet weer, hè? Ja, dat doe je één keer. Ja. Dat gaat zo snel, veel sneller, zeg maar, dan voordat ik een keer knipper, dan weten die 800 andere medewerkers al lang dat dat is gebeurd. Maar dat werkt dus ook andersom. Op het moment dat je het wel positief doet en je geeft de desbetreffende medewerker een compliment van top, dat heb je super gedaan, gaat dat ook heel snel. Dus het is eigenlijk een positieve benadering van het stimuleren van dit soort gedragingen op een positieve manier.
Ja, want ik kan me voorstellen, één negatieve ervaring. Je hebt één keer je neus gestoten en dan doe je het ook echt voorlopig nooit meer.
Nee, dat werkt heel snel tegen je. En dat maakt het ook wel weer lastig. Want natuurlijk kan het ook zijn dat de situaties gecreëerd zijn door de medewerker zelf.
Ja.
En die kan wel een melding doen. En dat is dan heel fijn. Maar goed, op het moment dat je het gaat onderzoeken, kan het best zijn dat die medewerker een bepaalde handeling heeft gedaan wat hij niet had moeten doen. Daar is Het is dan heel bepalend hoe ga jij om, zeg maar, met die medewerker en met die handeling. Ga je daarmee om van dat je hem een tik over de vingers geeft? Of ga je met die medewerker in gesprek? Joh, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat heb je gemist? Waarom heb je dat gemist? En dan hoeft het nog niet eens aan de persoon te liggen, maar er kan dan ook andere aspecten, zoals technische zaken, niet op orde zijn. Hè? We hebben bijvoorbeeld bepaalde materialen niet, of materieelstukken wat we missen of wat niet goed functioneert. Of men zegt, joh, die procedure, ik heb een gevolg, maar het werkt hier niet. Nou, en dat is het stukje maatwerk. En dan ga je niet direct naar het individu. En hè, wat van oudsher nog wel vaak gebeurt. Nou ja, goed, die snapt er helemaal niks van.
Ja.
Dus die moet een tik over de vingers. Dat je verder gaat kijken. En ook ziet dat de basisoorzaken heel vaak ook ergens anders liggen.
Ja, nou goed, nu hebben we het dan over binnen je eigen organisatie. En dan kan je, wat je zegt, top-down, heb je een platte organisatie en dat. Maar zodra je natuurlijk met andere organisaties, met onderaannemers gaat werken, ja, die mensen heb je nog niet gesproken. Hoe kan je dat dan implementeren dat die zich ook veilig voelen om dat te doen?
Nou ja, goed, ik denk dat bepalend is in diensttreding. Hè, goed, dat zijn natuurlijk die onderaannemers treden niet daadwerkelijk bij ons in dienst, maar we werken er wel mee samen. Dus de basis dat je dat ook ziet als een partnerschap. Je gaat met elkaar een werkrelatie aan en op het gebied van veiligheid ben je elkaars gelijke. En als je die balans hebt tussen elkaar en je gaat op die manier ook met je onderaannemer om, dan voelt hij zich ook serieus genomen. Dus dan zitten er twee partijen met hetzelfde evenwicht, met het op hetzelfde niveau, zeg maar, qua communicatie. Nu hebben wij als sierzijnde best veel kennis op dit gebied. Nou, dat is mooi. Ja, goed, en dan is aan ons om die kennis te delen met bijvoorbeeld die onderaannemer. Wat dan heel belangrijk is in mijn optiek, is dat die onderaannemer mee gaat krijgen wat voor een cultuur wij binnen Sears hebben. Hè. En dus juist die open cultuur, dat de sociale veiligheid geborgd is, maar ook wat wenselijk gedrag is. En wenselijk gedrag bij ons is dat je zaken meldt wat je opvalt als het bijvoorbeeld niet veilig is.
Ja.
En dat dan niet wordt gekeken van, joh, dat doe je niet goed of dat willen we niet. maar juist dat we dat stimuleren. En eigenlijk die partij dan bijvoorbeeld, die ploeg, een taart geven van... joh, hey jongens, jullie top, dit hebben jullie gedaan. En daar zijn we heel blij mee en daar komen we alleen maar verder mee. En juist door het positief en het belonen van dat soort acties... Ja, zie je gewoon dat de bereidwilligheid ook bij die onderaannemers gewoon een heel stuk groter wordt.
Ja.
En tevens hebben wij binnen Sears eigenlijk best wel hele lange werkverbanden. Dus medewerkers zijn, bij ons is 20 jaar in dienst is niet heel gek.
Netjes, ja.
En we hebben ook mensen met 40 jaar dienstverbanden.
Ja.
Maar ook voor onze inhuurpartijen, onderaannemers, we hebben daar echt wel hele lange, langdurige relaties met die partijen.
Ja.
Dus die worden gewoon als eigen medewerkers gezien. En dat is denk ik het grootste verschil. Wij maken geen onderscheid tussen eigen of inhuurpersoneel. Het is voor ons één.
Ja.
En ik denk dat je daar ook die inhuurpartijen, onderaannemers, het gevoel geeft van hey, wij doen er ook toe. Wij zijn ook gewoon één van de. En dan zijn ze ook veel eerder geneigd om zich te houden aan de zaken, de waarden, de normen die wij belangrijk vinden om die over te nemen.
Ja, het is niet als een soort secundaire groepen behandelen met andere regels. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n bedrijf die je dan inhuurt, waar je misschien wat minder lang mee werkt, misschien weer een eigen cultuur heeft. Gaan jullie daar ook naar kijken hoe dat intern daar werkt? Of?
Nou ja, goed. Dat is op het moment dat een nieuwe partij zich bij ons meldt, of wij melden ons bij een nieuwe partij, zijn dat zeker onderdelen waar wij ook in de beginnende fase van een werkrelatie met elkaar over hebben.
Ja.
Dus het gaat niet meer alleen over wat vanuit het verleden, financieel en dergelijke, want dat komt op de achterkant van een bierviltje. Nee, het gaat nu ook veel meer van, joh, hoe staan jullie daarin? Dus dat je ook veel meer die diepte erin gaat krijgen in die gesprekken van niet alleen heel technisch, want... Laten we wel zijn, de bouwwereld is eigenlijk gewoon een technische tak van sport.
Ja.
Alleen het component veiligheid, en dan zie je ook trouwens, heeft dat een directe relatie met kwaliteit. Want goed, lever je veilig werk, zul je ook zien dat je 99 van de 100 keer ook gewoon kwalitatief goed werk levert. Dat heel mooi samen gaat komen.
Ja, is daar een relatie tussen, omdat het beter wordt gedaan?
Ik denk dat mensen zich meer bewuster worden van hun handelen en van hun acties. En iets heel simpels als een stuk orde en netheid. Op het moment dat jij een nette bouwplaats hebt, en dan is dat opgeruimd. En op het moment dat jij daar werkzaamheden moet verrichten, dan werkt het een stuk prettiger. Mensen voelen zich ook wat prettiger als dat het één grote bende is. Maar ook dat je daardoor niet het veel minder snel zaken door elkaar haalt. Dus dat je bezig bent met werkzaamheden op het gebied van X. En opeens denk je, ik moet Y ook nog. Nou goed, je kunt het veel makkelijker afwerken. Dus het geeft ook een stuk rust ook in het hoofd. En dat mensen zich bewuster daarvan worden.
Mooi.
En dan ligt het ook inderdaad in relatie met een stuk veiligheid. Want daardoor kun je ook de kans op fouten minimaliseren.
Ja, nou, mooi. En wat zijn nou wel de fouten qua veiligheid waar je toch vaak tegenaan loopt? En dan even specifiek natuurlijk meer die psychologische kant.
Ik denk met name, en dat is altijd, of dat blijft best wel een punt, dat is de bepaalde druk die de mensen hen zelf opleggen.
De echte werkdruk inderdaad. Of?
Ja, maar ook we willen het werk af hebben, maar ook richting onze klanten. Want ze willen zo goed mogelijk het werk doen. Kijk, medewerkers, monteurs bijvoorbeeld van ons komen ook bij mensen thuis. Om aansluiting te maken in de meterkast en dergelijke. En dat willen ze allemaal zo goed mogelijk doen. Maar ze willen ook dat die mensen zo min mogelijk last van ons hebben. En daar zie je dat wij niet vanuit Sears daar een druk op leggen van jij moet zoveel per dag doen. Maar dat ze dat uit henzelf doen, omdat ze heel klantgericht zijn.
Ja, precies.
En als je niet oppast, wordt klantgericht, klantgezwicht. Op het moment dat je zaken ten aanzien van veiligheid overslaat. Bijvoorbeeld vaste punten wat wij hebben om de veiligheid te borgen. Omwille van de snelheid. Want dan heeft die klant sneller weer stroom of gas. Of heeft die toch die internetaansluiting. Nou, en dat is wel een punt, dat blijft best wel heel lastig. Want enerzijds denk je, we hebben hele gemotiveerde medewerkers. Dat is hartstikke top. Aan de andere kant, en dat is de andere kant van de medaille, dat stuk veiligheid kan best in het gedrang komen dan. En daar moet je echt op gaan sturen met die mensen. En dan ga je ook, of met toolboxen, maar ook gewoon met werk overleggen. Van jongens, hoe zit het met het werk? Neem ze ook mee op het moment dat je op die werkplek komt. Van joh, wat ben je aan het doen? Zus en zo. Maar dat je ook die rust in gaat bouwen bij die mensen.
Ja, en werkt dat dan ook? Ik bedoel, dat toch altijd wel de theorie in klinkt inderdaad. Ik ga met jou in gesprek over, je doet je werk goed en de werkdruk voel je misschien nog wat goed voor de klant. Maar we vinden het wel gewoon belangrijk dat je constant al die veiligheidsstappen blijft doen. Werkt dat dan ook? Of is het toch iets waar je elke maand, elk jaar, weet ik wel, op terug moet blijven komen?
Nou ja, goed. Ten dele denk ik dat het een continu proces is. Het is denk ik een utopie om te zeggen, ik ga dat één keer zeggen en dan weet men het wel. Ja. Een gemiddeld mens moet 7 keer iets horen voordat ze daadwerkelijk hier bovenin het hoofd opslaan.
Ja,
maar ik denk ook juist als je dat dan vanuit een positief punt gaat benaderen, dus mensen die dat doen en die complimenteer je en die zet je even in het zonnetje. Dat hoeft echt niet altijd een heel groot feest te zijn, maar alleen al mensen complimenteren van hey, top, je doet je werk hartstikke goed, we hebben tevreden klanten, je werkt veilig, we hebben geen incidenten. Ja, dat maakt wel dat anderen, en zo werkt ook ons brein, denkt van hé, dat wil ik ook. Ik wil ook gecomplimenteerd worden. Ik doe mijn werk ook goed, hoop ik. Dus ik wil dat ook laten zien. En dan ga je eigenlijk op die manier een soort, ja, tussen haakjes, competitie. Wat je krijgt bij mensen van, nou ja, ik wil dat gevoel ook. Ik wil dat stofje ook voelen.
Ja, precies.
Ja, dat ja, dat ja, stukje mooi. Dopamine wil
dopamine,
ik ook
krijgen. Ja, grappig. Ja. Oh, mooi. En nou, we gaan er al flink doorheen. En kijk, jullie hebben een hele afdeling. Als we nou het hebben over kleine ondernemers die daar misschien zelfs niet iemand voor in dienst hebben. Wat zouden die nou op korte termijn kunnen doen om nou ja, veiligheid en dan misschien zelfs in combinatie met onderaannemers te verbeteren?
Ja, goed. Kijk, ik denk als je begint bij een basis en daar is bijvoorbeeld heel vaak een risico-inventarisatie voor. Hè, risico-inventarisatie en evaluatie is in ieder geval eens inzichtelijk te krijgen binnen jouw bedrijf. Van joh, waar zitten hier nou de punten waar ik aandacht aan moet geven ten aanzien van veiligheid? Wat heb ik goed voor elkaar? Wat kan beter? Dat is best lastig om dat alleen te doen.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Er zijn ook een zat van bedrijven, zeg maar, die je daarbij kunnen helpen. En dat is niet, zeg maar, hele langdurige projecten zijn, maar die kunnen relatief op korte termijn heel veel dingen inzichtelijk maken. Ja, en dan is het zaak op het moment, hè, want uit een risico-inventarisatie vloeit een plan van aanpak van de punten die nog openstaan, dat je die eigenlijk gaat verdelen met je team. Dus zeg maar als eigenaar van een kleine bouwonderneming, maak mensen mede-eigenaar, zeg maar, van bijvoorbeeld deze risico-inventarisatie en maak ze mede-eigenaar voor veiligheid. Hè. Samen moet je bezig gaan met veiligheid. En daar moet je ook gewoon tijd voor inruimen. En dan hoor ik, hè, veel bedrijven zeggen van, nou ja, hè, tijd is geld. Dat snap ik. Aan de andere kant, op het moment dat het misgaat, en dat hoop je uiteraard niet en daar ga je ook niet vanuit, maar als het misgaat, dan zul je zien de investering die je aan de voorkant had kunnen doen door hier wel mee bezig te gaan met dat stuk veiligheid, valt in het niet ten opzichte van wat op het moment dat je een incident hebt of een ongeval met verzuim of ernstig letsel. Ja, dat gaat heel veel tijd, ja, moeite
ellende
en energie
die je
en geld kosten.
Ja, zeker.
En het is niet om angst in te zaaien, maar je wil ook gewoon dat mensen gewoon weer veilig thuiskomen. Dat is één credo wat we hier hebben. Zoals mensen 's ochtends aan hun werk beginnen, willen we ze ook dat ze weer thuiskomen. En dat is echt een kernwaarde binnen Siers. En ik vind eigenlijk als bedrijf zijnde, als eigenaar van een bedrijf, heb je gewoon de zorgplicht voor je medewerkers om te zorgen dat ze veilig hun werk kunnen doen.
Helemaal mee eens. Helemaal goed. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.
Wil je nou alles weten over veiligheid en bijvoorbeeld ook de Bewust Veilig Dag? Ga dan naar www.bewustveilig.com. Daar kan je je ook aanmelden voor de dag of inschrijven voor allerlei toolboxen over veiligheid. Ik zal de link ook nog even in de beschrijving van deze aflevering zetten. Voor de rest natuurlijk bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. En om geen aflevering te missen moet je dat zeker even doen. Tot de volgende keer. Hoi. De baas.